Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Ja. Mag ik, ja? Goed, tweede uur Tech 45. Vanmiddag hebben we het gehad over mobiel. En dan zijn we uiteraard beland bij de iPhone en de iPad. En dan zijn we ook blijven hangen. Over niks anders gehad eigenlijk. Nu gaan we het hebben over het web. Ik ga kort vertellen wie wij zijn en wat wij normaal gesproken doen. Degene die dat er straks al gehoord hebben. Jammer, dan zinkt het goed in. Wij zijn Tech 45, wij zijn een podcast. Wij maken iedere dinsdagavond vanaf 10 uur maken wij internetradio. En iedereen die dat wil, die kan dan ook live komen meeluisteren vanaf 10 uur via live.tech45.eu. U kunt meeluisteren, tegenwoordig ook meekijken. En er is ook een chatroom, dus als wij onzin verkopen, dan kunnen jullie ons daarop wijzen. Ja, ik weet dat Timmer Thomas een vaste luisteraar is. We hebben toch al één. Waar gaan we het over hebben? Voor we gaan beginnen over web, misschien wel interessant om even een browserpoll te houden. Gebruikers van Firefox, steek de hand omhoog. Okay, gebruikers van Google Chrome. Okay. Ik heb hier nog staan Safari. Eigenlijk moeten nu alle handen omhoog gaan, hè, op een Macbeurs. Opera? Ja! Oh, nog redelijk veel. Waarom Opera? Wacht, dan moet ik even terug. Waarom Opera?
Ik gebruik het wel allemaal.
Ja.
Waar ik zit of waar ik ben, gebruik ik een ander programma of een andere...
Waarom Opera?
Ik vind dat ietsje sneller werkt dan andere browsers.
Heb je ooit iets anders gebruikt misschien?
Jawel, ook Safari en Firefox. Maar ik gebruik Opera voornamelijk op mijn iPhone.
Echt zo'n vraag van, je weet niet beter.
Wat liefst?
Dat is echt zo'n vraag van, je weet niet beter.
Internet Explorer. Oeh. Nochtans is Internet Explorer versie 9 heel goed, hè? Je moet toegeven, Stefan, dat is een goede browser geworden.
Well, ik ben er al mee bezig geweest.
Ja, dat is waar, dat is een beta, maar een goede beta. En als die binnenkort verschenen is, gaat die wel goed werken. Goed, met de opkomst van iOS en ook van Android gebruiken we nog wel altijd het internet, of het web, als ik het zo mag zeggen. Maar steeds vaker is dat internet afgesloten in een applicatie waarbij we vroeger enkel en alleen onze browser gebruikten om te surfen, gebruiken we nu heel vaak, een aantal afgesloten applicaties die eigenlijk maar één ding doen. Een voorbeeld daarvan is het onlangs gelanceerde Instagram, dat je alleen maar kunt gebruiken via de iPhone, waarbij het gaat om het delen van foto's met vrienden en kennissen. En het is zelfs zo dat de website van Instagram kunt je niet voor aanmelden. Je kunt alleen de foto's bekijken als je daadwerkelijk van die persoon die gevolgd de link krijgt. Dus je zit echt in een afgesloten wereld te werken. Gaan we naar een applicatie-internet? Moeilijke vraag misschien.
Oei, oei.
Een internet dat afgesloten is en dat we alleen gaan gebruiken via onze iPhone of via Android-toestellen, en waarbij we enkel en alleen de applicatie gaan gebruiken. Meneer Buntings, wat denkt u daarvan?
Ja, ik weet niet. Er is zo de laatste tijd heel veel te doen geweest over zo de openheid en de neutraliteit van het net. En dat zou dan bijvoorbeeld zijn dat Facebook wel werkt als je via Telenet het internet bezoekt, en dat dat via Belgacom bijvoorbeeld niet zou werken, of bepaalde aspecten daarvan niet. En dat je bijvoorbeeld Farmville niet meer zou kunnen spelen als je Belgacom hebt. En dan zien we dat daar eigenlijk heel veel ambras rond gemaakt wordt en dat dat eigenlijk niet kan. En dat dan zo van die apps die dan misschien zelfs alleen op de iPhone werken, dat we dat eigenlijk gewoon zomaar aanvaarden. Dat is wel een andere discussie natuurlijk, want dat gaat dan over hardware, maar ja, dat zijn dan weer diensten waar niet iedereen gebruik van kan maken, dus ik hoop van niet. Ik hoop niet dat we zo'n app-centric web krijgen.
Een app-centric. Zijn er websites die je eigenlijk alleen nog maar bezoekt via bijvoorbeeld de iPhone of de iPad? Ik denk bijvoorbeeld aan Facebook. Nu, Facebook is op zich ook wel een slecht voorbeeld, want dat is op zich ook alweer helemaal afgesloten.
Twitter?
Gebruik je niet meer nooit via de website?
Nee, ik zou niet weten wat ik daar moet doen.
Nochtans is die website wel goed geworden.
Ja, maar de Twitter-applicaties ook.
Ja. Dus dat is een duidelijk voorbeeld van wanneer we een...
Dat is eigenlijk wel een aardig voorbeeldje daar geven. Want daar zie je een website die steeds meer op een app is gaan lijken. Niet op een web-app, maar op een app-app.
Ja. Gebruik jij de Twitter.com of gebruik je applicaties?
Ja, ik gebruik alles door elkaar, net waar ik mee bezig ben. Ja.
En is er een reden wanneer we zeggen van, kijk, dan ga ik de website gebruiken?
Als een app weer eens een time-out heeft of... soms doen ze het gewoon niet, kunnen ze niet authenticeren. En dan ga ik eens even kijken, ligt het aan mij, ligt het aan de app, ligt het aan Twitter? Ligt het meestal aan mij of aan de app en niet aan Twitter? En dan gebruik ik de webinterface. Ik gebruik hem eigenlijk vaker de laatste tijd, omdat ik hem best prettig vind.
Ja, hij is een heel stuk beter geworden.
Ja.
Ik ben juist om die reden de website niet meer gaan gebruiken van Twitter, want bij mij deed de website het nooit.
Ah ja, oké. Okay. Dus je gaat dus, sowieso naar applicaties.
Ja, sowieso gebruik ik de applicatie op mijn iPhone, op mijn iPad. Maar als ik gewoon op mijn computer werk, dan werk ik met Hootsuite. Mm-hmm. Ik gebruik verschillende Twitter-accounts, Facebook-accounts door elkaar. En dan is zo'n programmaatje is heel erg handig.
Ja, ik weet niet hoe dat in Nederland is, maar bijvoorbeeld hier, de standaard heeft een iPad-applicatie. Is het niet...
ja, Stefan is daar
niet over te spreken.
Nee.
Waarom die reactie dan?
Ja, dat kan even goed voor de kopies van de krant uitdelen aan de mensen ook. Hè. Allee, ja, het is hetzelfde principe. Ze hebben een PDF-versie van de krant en dan gooien ze in een applicatie. Dan gooien ze dan een aantal foto's bij. Maar in theorie gaat het niet veel verder dan dat.
Zijn er hier mensen die de krant lezen op de iPad of de iPhone? Ja? Ga ik tot bij u komen? Kijk of de kabel lang genoeg is.
Wel, ik heb een iPad gekocht voor mijn vrouw. Speciaal om de krant te lezen, om de standaard te lezen. Na 2 jaar is mijn iPad terugbetaald, want het elektronisch abonnement is de helft zo duur als een papieren abonnement. En ze is er heel tevreden mee. En mijn vrouw is helemaal geen technoot, dus ze werkt op die iPad perfect met die applicatie van de standaard.
Je hebt ook geen gewoon krantabonnement meer?
Dat heb ik afgezegd.
En voor de iPad is voor u voldoende?
Voor haar wel, ja. Ik lees de gezet niet.
Maar oké, het is een goede eerste gooi naar, maar het werkt gewoon weg. Niet zoals het zou moeten. Kijk, je doet de krant open en je ziet op de voorpagina, lees op bladzijde 5 het artikel van. En wat doe ik dan? Intuïtief? Ik klik daarop, ik druk daarop. Om te gaan naar bladzijde 5, want dat is niet zoals bij een gewone krant. Dat kan 5 pagina's, zoals de Jos dat zegt, 5 pagina's vastnemen, draaien en ik ben er. En dat werkt al gewoonweg niet in die standaard iPad-app. Dat vind ik al zoiets onnozels, dat op zich al niet werkt. Andere zaken wat mij dan nog irriteert is bijvoorbeeld, ik heb niet echt een probleem met reclame in de krant, maar als dat dan reclame is waar ik niets mee kan doen, dan vind ik dat een nozel. Dan heb je daar ook die couponcodes dat moet gaan uitknippen. Ja, ik zie mij nog niet direct een stukje uit met een iPad gaan knippen om dan bij de lijst 5 euro korting te gaan krijgen. Maar je kan er ook niks anders mee doen, hè. Oké, je zou misschien met Airprint, met de 4.2, ga je het misschien nog kunnen afprinten, maar that's it ook. En dat vind ik zo... Ja, ze hadden daar veel meer mee kunnen doen. Bijvoorbeeld zaken zoals die links van... Oké, als je naar pagina 5 gewoon... Als je daarop tapt, dat je van de eerste keer naar dat artikel komt. En ook de manier waarop dat de krant ingedeeld is. Een fysieke papieren krant. Dat is niet de manier waarop dat ik die informatie wil op mijn iPad. Allee, ik wil niet lees verder op pagina 3. Omdat er net op die pagina geen krant niet meer... geen plaats niet meer was bij de layout. Allee, dat klopt niet op mijn iPad gewoon.
Je vind het ook heel erg raar trouwens, dat het niet is aangepast. Dat de krant niet is aangepast op de iPad.
Ja, dat vind ik ook.
Ik heb zelf totaal geen ervaring met Belgische kranten. Ik kom uit Nederland. Maar de kranten die wij hebben, zeg maar, dat zijn echt iPad en iPhone applicaties en ook zo ingericht.
In welke zin? Wat is er anders aan dan de gewone krant, buiten dat het digitaal is natuurlijk?
Het is niet ingedeeld zoals een krant. Wat er net werd gezegd, argument van lees verder op pagina 5. Als je gewoon op pagina 5 klikt, dan krijg je gewoon het volledige artikel. De apps zijn eigenlijk heel simpel ingedeeld met gewoon artikelen onder elkaar. En je drukt erop en je gaat naar het artikel. Simpeler kan het niet.
En zo zou het moeten zijn.
Ja, zo zou het moeten zijn. Dus ik sta je echt van te kijken dat er nog niet is.
Is het niet vreemd dat we voor bijvoorbeeld, om nu bij de kranten te blijven, dat we naar aparte applicaties gaan voor elk platform. Dus Android gaat een standaard applicatie krijgen, de iPhone gaat een standaard applicatie krijgen. Ik heb het over de krantenstandaard natuurlijk. Hè. Is het niet zinvol om bijvoorbeeld te zeggen van kijk, we maken 1 duidelijke website die op al die verschillende platformen gaat werken dan aparte applicaties te gaan schrijven?
Ik denk dat je dan maar heel kort van je krant geniet, omdat ze binnen no time failliet zijn.
Ja.
We kunnen hoog en laag springen, maar krantjes moeten om te verschijnen nog steeds geld verdienen. En dat betekent dat je het aan moet bieden in een vorm waar een verdienmodel achter zit. En dat is een groot probleem dat uitgevers, ongeacht kranten, tijdschriften of boekuitgevers zijn, is dat ze op zoek moeten naar het verdienmodel achter mobiele of webcontent. En apps bieden die mogelijkheid wel.
Maar dus bijvoorbeeld gek dat de standaardapplicatie laat bijvoorbeeld ook reclame zien. Hè?
De standaard applicatie, dus bijvoorbeeld hè, artikel pagina 18. Dus intuïtief, wat doe ik? Ik krijg een kleine samenvatting, oké, bij deze nu wel, soms niet. Maar normaal gezien zou ik verwachten, maar ga nu naar pagina 23 en lees dat artikel. Andere zaken vind ik ook, oké, de manier van, ik zou nu denken van, als ik nu swipe, dan gaat hij naar de volgende pagina.
Dat doet hij niet.
Dat doet hij niet. Als ik helemaal beneden mijn pagina ben, dan doet hij het soms wel. Ik vind, allee, het is...
Maar we moeten gewoon van dat gedacht van die pagina's van.
Ja, ik vind dat ook.
Dat als jij daarop klikt, dat... Je bent op een iPad bezig.
Ja, de dat pagina zou is eigenlijk ouderwets
geen,
eigenlijk. Hè?
Dat zou u geen bal mogen uitmaken of dat artikel op pagina 23 staat in de echte gazet. Je zou daar gewoon op moeten kunnen klikken en dat opent. Daarom boeit niet dat daar pagina 23 op staat.
Nee, dat kan mij ook geen zak schelen, omdat dat 25 of 38 is.
Het probleem is volgens mij vaak, dat hoor ik in Nederland vaak over uitgevers zeggen, is dat dat echt papieren mensen zijn. Die zijn geboren in een wereld van papier. Ja. Die zijn opgegroeid in een wereld van papier. Die hebben zich in hun wezen als uitgever ontwikkeld in een wereld van papier. En laat dat eens los. Dat kan bijna niet. De know-how is vaak niet in de bedrijven aanwezig om er iets zinnigs van te maken. En je ziet het juist aan de partijen die het wel goed doen op het web. Je ziet dat denk ik aan Dutch Apple Girls, iPhone Club. Die snappen het. One More Thing, die snappen het.
Maar ik denk ook de reden waarom dat die standaard app... Al ja, we kunnen daar nu nog op zitten vitten zoveel we willen, maar je bent wel de gazet aan het lezen op een schermpje, hè.
Star Trek.
Staat daar maar eens bij stil. Het is daarom misschien nog niet perfect uitgevoerd, maar dat kan. Ik weet niet, hè. Maar ik denk dat de reden waarom dat gewoon een pdf'je is van de gazet, is omdat de standaard... dat pdf-ken al heeft. Ja. En ze moeten daar niemand voor betalen om die iPad-app te maken. Al ja, die app wel, maar die krant niet meer. Dus dat zijn eigenlijk allemaal winsten dat ze maken. Als ze daar nu nog een heel team moeten opzetten om dat eigenlijk elke dag te gaan programmeren.
Het is dat wat Fons zegt, hè. Het zijn papieren mensen en ze moeten afstappen van het idee.
Maar
van...
Alhoewel dat de standaard-app is niet ontwikkeld door de mensen van de standaard zelf. Hè?
Nee.
Dus ja.
En zij uploaden eigenlijk gewoon een pdf-ken, ja. Hè.
Mm-hmm. En dat
maar als zij 2-3 mensen moeten aannemen die elke dag een aparte versie van de gazet gaan programmeren, want dan hebben we het echt al over programmeren, ja, dat kost hun geld.
Vond ik van nee.
Nee, sterker nog, ik denk dat dan een gezonde krant daar als de sodemieter wat euro's in steekt. Want dat is de enige manier nog om geld te verdienen op deze manier. Als je kijkt om je heen, ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland lopen de oplagecijfers voor kranten en tijdschriften echt, die rennen achteruit. Dat is, uitgevers grijpen in paniek om zich heen naar de eerste de beste iPhone of iPad programmeur van maak iets voor me waar ik mijn content kan aanbieden. En dat ze dan niet hebben nagedacht over hoe dat eruit zou moeten zijn of dat je die content wel eens rijker kon maken of beter kon maken dan je papieren content. Ja, dat is denk ik iets, omdat het nog zo pril is wat jij ook zegt, dat is iets dat moeten ze ook nog wel leren.
Gaan we binnen 20 jaar bijvoorbeeld, ik noem maar iets, geen kranten meer hebben dan tijdschriften?
Oh ja. Ja. Vinden de bomen ook fijn?
Klikken, nee. Alsjeblieft. Niet met de microfoon.
Ik ben...
Ja, oké.
Doordat ik nu zo al 3 weken met een trein naar mijn werk moet gaan, heb ik eigenlijk al elke ochtend met mijn iPad de gazettenwinkel in het station willen binnenwandelen en daar gewoon verdwaasd staan kijken. Tot als dan de man van de gazettenwinkel vraagt, en wat komt je doen? En ik zeg, heb je geen wifi, want ik wil de gazet kopen. Mm-hmm. Dat heb ik eigenlijk al altijd willen doen.
Maar het enige probleem, nadeel van de krant op de iPad, vind ik nu bijvoorbeeld, als ik dan ooit eens de tram neem, dat daar de krant van de vorige niet blijven liggen is. Dat ik ze zelf dan nog een keer moet kopen. Want dat was nog gemakkelijk. Zo, de krant van de persoon die voor mij op de trein zat, die lag daar soms. En dan kan ik daar gewoon in bladeren. Ja, dat heb je nu niet meer.
Dus overigens nog een argument voor uitgevers om op mobiele content te gaan zitten. De meelezers.
Op bepaalde vlakken doen ze het wel. Bijvoorbeeld met het snelnieuws in de standaard applicatie. Daar hebben ze wel iets wat redelijk zo opgesteld is naar de iPad toe. Dus ze kunnen het wel, maar voor de gewone krant doen ze het waarschijnlijk niet, omdat het goedkoper is om gewoon de pdf online te zwieren. Ik vermoed, hè, ik weet het niet zeker.
Ga even met... Wacht. Oh.
Ja, klopt.
Ga ik je raken?
Je kan diezelfde pdf met je elektronisch abonnement ook gewoon via de website downloaden.
Ja,
dat
klopt.
Is natuurlijk de reden waarom dat het via de iPad ook op die manier gedaan is. Als ze dat op een iPad-like of iPad-feel manier moeten gaan doen, dan moeten ze investeren. En dat doe je natuurlijk niet, want ze hebben op dit moment geen middelen om te investeren.
Ik heb zo de indruk dat het een beetje dezelfde overgang is van, als van radio naar tv bijvoorbeeld. Daar hadden we vroeger ook enkel en alleen audio en heel weinig beeld. En dat dat geëvolueerd is. En ik vermoed dat dat bij kranten nu ook zo is. Ja, ze gaan nu in eerste instantie voor de goedkoop gaan en zien wat dat de mogelijkheden zijn. En dan gaan ze iets beters maken. Vandaar dat ik ook zeg, van, voor een eerste versie is het goed, maar voor mij is het niet goed genoeg.
Ze hebben nog geprobeerd in de Verenigde Staten, ik hoop dat het Rupert Murdoch was, die een aantal kranten heeft, om de websites af te sluiten. Dus een heel beperkt deel van de inhoud van de krant openbaar te maken, maar het grootste gedeelte eigenlijk alleen maar open te stellen voor mensen die een abonnement hebben op de krant. En het is daar, lijkt het te gaan mislukken, omdat het aantal lezers zo fel afneemt dat mensen gewoonweg niet willen betalen voor dingen die op het internet staan. We gaan er nog altijd vanuit.
Content moet nog goed zijn, hè. Veel mensen, als nu de standaard zou zeggen, kom, vanaf morgen gaan we gewoon alle dingen die minder dan een uur oud zijn gratis aanbieden en de rest achter een paywall of met een of ander criterium. De Belgische gazetten zijn gewoon een doorslagje van wat Reuters plaatst en ze vertalen het gewoon. Daar staat eigenlijk niks journalistiek gedoe meer in. Ja. Terwijl als je nu dingen zoals Time Magazine of The New Yorker ziet, die kunnen gemakkelijk geld vragen, want die hebben kwaliteit dat ze aanbieden. Die hebben niet gewoon zo dat Britney Spears weer iets gedaan heeft. Daar betalen mensen gewoon niet meer voor. Als je een paywall rond het nieuwsblad gaat oprichten, dan gaat je blogs krijgen die gewoon hetzelfde plaatsen.
Er moet een meerwaarde zijn, bedoel je?
Ja, die journalisten die zijn opgeleid om aan journalistiek te doen. Hè. Mm. Als ik journalist zou zijn en ik moet dat werk doen wat ze nu op Belgische kranten doen, ik denk dat ik hier niet lang zou zitten, dan zou ik daar op die dingen kruipen en een springen of zo.
Ja. En ik denk daarnaast trouwens, dat mensen wel willen betalen voor goede en echt unieke content en niet zomaar voor het laatste nieuws. Want dat lees je overal.
Maar dat hebben we met blogs ook, hè? Dutch Apple Girls, blog lezen is gratis, hè?
Ja, daarom. Het is een blog. Er zit geen verdienmodel achter. Het is gewoon gratis. Ze willen de lezers leuke content bieden. En ik denk dat kranten echt een probleem hebben, omdat het is nieuws en het nieuws dat vind je overal.
Maar ze willen ook iedereen aanspreken. Hè?
Ja.
Dat is hetgeen.
Ik lees elke middag het nieuws op de Standaard online. En dat vind ik wel supergoed gedaan. En ik vind dat daar alles in zit. Het is allemaal aanklikbaar. Het is perfect doorschuifbaar. Waarom zetten ze dat niet gewoon in een app? Dan zou heel de problematiek er rondom.
Ja, waarom zetten ze het wel in een app als het al zo goed werkt? Waarom zou je het doen?
En als het betalend zou zijn?
Sommige artikels zijn soms betalend. Zo, ook als je meer diepere content zoekt, en dan stop ik ook.
Maar er zijn voor bepaalde zaken, als het echt content is die specifiek is en die mensen interesseert, dan zijn ze daar ook bereid om voor te betalen. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld, Don McAllister van Screencasts Online. Die heeft dus een video podcast waarin hij een aantal software-applicaties op de Mac uitlegt aan mensen. En in het begin was dat gratis. En op een gegeven moment heeft hij gezegd van oké, blijkt interessant te zijn. Dus we zullen eens proberen dat mensen daar doen voor te betalen. 1 aflevering is gratis. De andere 4 op de maand, daar betaal je voor. En dat concept werkt. Die mens heeft zijn job opgegeven.
Maar dat werkt niet voor alles natuurlijk. Hè?
Maar als het specifieke content is, dan kan de prijs ook wel navenant zijn. Hè? Stel nu, ik maak content voor Jan met de pet, dan zal de prijs laag moeten liggen. Maak ik specifieke content die echt getailored is op bijvoorbeeld investeerders, dan is dat geld waard.
Het model werkt bijvoorbeeld wel bij een krant als de Financial Times.
Ja.
Omdat dat heel specifieke inhoud is.
Voilà. En dat bedoel ik ook. Dat onze krant is, ik heb dat al zo vaak gezegd, onze krant is een krant voor iedere Belg. En dat concept is, dat is voorbijgestreefd. Ja. Ik wil bijvoorbeeld, mijn sport interesseert mij niet, dus ik ben ook niet bereid om daarvoor te betalen. En moesten ze mij nu echt een specifieke krant aanbieden met de content die voor mij interessant is, dan zal ik daarvoor betalen.
Dus maar dat is gelijk het voorbeeld met de iPhone of de iPad-app. Angry Birds kun je voor 1 euro kopen. En er zijn miljoenen mensen die daar 1 euro aan geven, dus je kunt u wel zelf berekenen hoeveel geld dat dan is. Maar er is ook een app die geneeskundestudenten aan Yale of zo voorbereidt aan hun eindexamen. En die app die kost $750. En maar jij gaat die niet kopen. Maar voor hun is dat een koopje, want ze moeten die boeken niet kopen. Maar die mensen verkopen misschien 100 apps op een jaar. En die verdienen hun geld ook. En het nieuwsblad en de standaard en zo, inderdaad, dat is voor elke Belg. Daar staat zowel de doodsberichten in, als wat Britney Spears heeft uitgestoken, als alles van elke voetbalploeg in België. Terwijl als je dat gewoon tailored naar...
Echt specifiek zegt van, ik lees alleen graag technieuws en de sport wil ik krijgen, zo bedoelt je?
Ja, ik denk zo het Belang van Limburg is daar een goed voorbeeld van een krant die mensen kopen voor bepaalde content die daarin staat, die niet in de standaard staat. Zoals ja, de doodsberichten, dat is nu heel morbide, maar daardoor wordt het Belang goed verkocht. De Goed Nieuwskrant, dat zijn zo de lokale scholen die daar dan zo de klasfotootjes in zetten. Het Limburg Nieuws.
Wie heeft nog een krantenabonnement? Papieren bedoel ik. Eén iemand? Dat kan niet. Sorry?
Hier van voor ook.
Twee.
Ik ben eigenlijk sowieso wel benieuwd wie er abonnementen heeft op webcontent of webdiensten betaald. Gewoon goed, niet heel goedkoop.
Om het even welke dienst?
Zoals ja. Bijvoorbeeld?
Ik heb er bijvoorbeeld geen. Ik betaal. Als ik ergens voor moet betalen, ga ik twee keer nadenken. Ik ben Hollander, hè? Moet ik niet vergeten.
Ja, we hebben hetzelfde.
dus ik vraag me wel eens. Nou, Ning is laatst wel een aardig voorbeeld. Hè? Populair sociaal netwerk. En ineens moet je gaan voor betalen en mensen rennen weg.
Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat er een gelijkaardig alternatief bestaat die gratis is.
Ik heb gezocht, maar ik heb het nog niet gevonden. Het is allemaal het net niet. Ning is in wat het doet heel goed. En eigenlijk is het heel leuk. Erwin Blom heeft daar heel vaak over. Als iets goed is, waarom zou je er niet voor betalen? En ik geloof dat het al eerder vandaag gezegd is. Hè. Het staat online, dus ja, we zijn
dus
niet gewend
om ervoor te
betalen. Ja, precies.
Ja. Ja, misschien eigenlijk een beetje na in de discussie die hier net 2 minuten geleden was over bladen en kranten betaald. Ik heb een keer van Erik Schut, een van de mensen van Woodwing in Nederland, een van de bedrijven die meehoudt bij het ontwikkelen van bladen op iPad en op andere media. Die zei een keer van, je moet eigenlijk eerst splitsen in twee soorten kijkers of bezoekers. En ten eerste heb je digital natives en digital immigrants. Mensen die gewend zijn digitaal om te gaan met spullen, mensen die niet gewend zijn met digitaal om te gaan, of die vanuit een oudere media komen. Mensen die vooral vanuit oudere media komen, zoals die de bladen, de kranten kennen van papier, daar zei hij iets heel merkwaardigs over. Hij zei van, als het eruit ziet als een website, willen ze er niet voor betalen. Als het eruit ziet als een blad, betalen ze ervoor. Dus het oog wil ook wat. Het oog wil juist heel erg veel bij die mensen. Dus designers, zeker, mensen die het mooi kunnen maken, daar wordt ook voor betaald. Tenminste bij die doelgroep om bladen, krant is weer anders. Zij moeten het allemaal differentiëren. Dus differentiëren, probeer niet één verdienmodel neer te leggen voor al die media. Differentiëer het iedere keer opnieuw.
Ja, dat kan ik inkomen. Nee, dat de krant de standaard eruit ziet zoals de papieren krant, tot daaraan toe. Maar als erop staat, lees verder op bladzijde 5 en ik druk daarop, dan moet die op bladzijde 5 uitkomen dan. En dan heb ik daar totaal geen probleem mee.
Hij bedoelde niet per se dat het eruit moest zien zoals het echt papier ook was, maar met de vormgeving, met
ja,
de uitstraling
klopt,
van die media.
Dat klopt. Dus dat is ook een van de redenen waarop dan een aantal van die iPhone en iPad applicaties net zo goed bevonden worden. Hè? Omdat ze zo hard lijken op het echte, een agenda bijvoorbeeld, die er op de iPad of op de iPhone uitziet als een echte agenda, zal beter verkopen dan een applicatie die eruit ziet als een elektronische agenda, omdat je dat kent en je bent dat gewoon. Dat is normaal.
Of Flipboard bijvoorbeeld. Hè?
Ja, dat is gelijk in iBooks. Hè.
Ja.
Als je zo de pagina omdraait, dan is dat precies alsof je echt papier hebt. Nu, dat voegt niks toe aan je boek. Ik heb daar ooit een mooie vergelijking van gelezen op Twitter. Dat was iemand die zei van, de animatie toevoegen op een iPad alsof je een pagina omdraait, dat maakt van je iPad evenveel een boek als dat je een zadel zou inbouwen in je auto en zou zeggen dat het een paard is. Daar mogen ze over nadenken.
Ik heb hier nog eens staan over Tim Berners-Lee. Die schreef, dat is de aartsvader van het internet. De allereerste website draaide bij hem letterlijk op de bureau in Genève. Die schreef vorige week een heel uitgebreid artikel in Scientific America, denk ik dat het was, over wat volgens hem de toekomst van het internet was. De korte samenvatting komt erop neer dat de manier waarop wij op dit moment het internet gebruiken in gevaar is. Dus sociale netwerken, zoals bijvoorbeeld Facebook, daar een heel duidelijk voorbeeld van, die sluiten de informatie voor een heel groot stuk af van de rest van het web. En voor hem is het internet nog altijd iets publiek. Het is van iedereen. Alle inhoud, je kunt daar razendsnel inhoud opzetten en naar die inhoud kan gelinkt worden door alles en iedereen. En hij zegt, het internet is in gevaar. We gaan naar apps toe waar inhoud in opgesloten is, die daar niet uitgeraakt. Grote bedrijven zoals Google en Facebook sluiten sommige informatie gewoon weg af voor iedereen. Staan we daarbij stil of is dat iets waar ik alleen over...
Hij mag dat vinden.
Hij mag dat vinden?
Ja, hij mag dat vinden.
Maar je zit daar absoluut niet bij aan?
Volgens mij doet het er niet zo heel erg veel toe. Het is natuurlijk hartstikke fijn dat meneer Berners-Lee het internet heeft uitgevonden en een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling daarvan. Maar betekent niet automatisch dat hij ook het eindpunt is of richting geeft aan waar het heen gaat. Als je het hebt over dat het internet open moet zijn, heb je het ook over dat het internet van iedereen is, van ons allemaal. Dus wij als gebruikers bepalen waar het internet heen gaat, denk ik. Ja,
maar het probleem is bijvoorbeeld van Facebook, dat wij pompen daar ontzettend veel informatie in. Als Facebook een dag zegt van kijk, we sluiten het gewoon weg af, dan is het gedaan, is ook al onze
informatie. Maar zoals hij zegt, we maken dat toch zelf. Het is toch onze fout dat Facebook dat weet. Ja. Maar iedereen die klaagt dat Facebook te veel over hem weet...
Ja, zet het er dan niet op, hè?
Je hebt het er zelf op.
Ik denk dat mensen zich zelf helemaal niet van bewust zijn wat ze allemaal posten, wat ze allemaal op internet zetten en hoe groot hun bereik is.
Ja, maar als je het dan ook uitlegt, dan interesseert het hen ook niet. Ik heb het al zo vaak proberen uit te leggen, het doet er niet toe. Ik kan daar gemakkelijk foto's op plaatsen en iemand anders kan ze heel gemakkelijk zien. En that's it. Of dat dan nu privé is of publiek is, nee, ik kan ze zien en mijn vriend kan ze zien. En dat de rest van de wereld ze ook kan zien, ja.
Nou, maar volgens mij is meneer Berners-Lee juist bang voor het omgekeerde. Niet dat we er te veel dingen op zetten die schadelijk voor ons zijn. Maar hij is juist bang dat er informatie ergens staat die misschien wel van waarde is. En als Facebook besluit de stekker eruit te trekken, dat die informatie weg is. En dat zou niet moeten mogen, want die informatie is van ons allemaal, want wij hebben het opgezet. Ik geloof niet dat het zo werkt in deze wereld.
Denk je nou over dingen die je op Facebook en bijvoorbeeld andere sociale netwerken zoals Twitter plaatst? Staat je daarbij stil?
Ja, ik probeer er af en toe wel een gedachte over te laten gaan, ja.
Ja,
ik vind het heel...
Iemand die duidelijk ja zegt?
Ja, want ik ben ook bezig op mijn werk met als mensen komen solliciteren of jobstudenten en zo. Ik zoek die onmiddellijk op en ik vind daar een hele hoop aan informatie. En ik kan echt op basis daarvan zeggen, nee, die nodig ik niet uit voor een gesprek. En mensen staan er echt niet bij stil. En daarmee als ik zelf iets post, denk ik wel twee keer na over wat ik post.
Klopt.
Ik vind het straf dat zo bepaalde dingen makkelijker zo op Twitter geplaatst worden dan op Facebook.
Twitter is per definitie open, hè?
Ja, maar zo... bijvoorbeeld dat je incheckt op de Macbeurs. Ik denk dat er heel veel mensen dat vandaag doen en dat doorposten naar Twitter. Maar dat bijna nooit op een Facebook gaan zetten, omdat dat dan misschien zo een beetje raar overkomt. Dat daar zo misschien reacties op kunnen komen van mensen die je kent. Terwijl dat als je het deelt met een netwerk van mensen die je niet kent, dan is het zo ineens wel aanvaardbaarder.
Dat snap ik niet helemaal. Waarom zou je het wel op Twitter kunnen posten en niet op Facebook? Waarom zouden jouw vrienden het niet leuk vinden om te weten dat je op de Macbeurs bent?
Ja, misschien niet leuk, maar dat is zo, ja.
Ja, kijk, als
dat daar zo commentaar op komt, zo.
Kijk, het is aan jouw vrienden wat ze met die informatie doen natuurlijk.
Ik vind het wat meer spam op Facebook. Als je zo de hele tijd status-updates krijgt, echt sommige mensen verwijder ik gewoon uit mijn lijst van kom aan, hou, doe een beetje normaal, doe wat rustig aan.
Ik weet niet.
Waar gebruik je Facebook dan vooral voor?
Ja, meer om met mijn vrienden in contact te blijven. En niet om de hele tijd te weten wat ze aan het doen zijn. Daarvoor heb je Twitter. Vind ik. Zo gebruik ik ze.
Ik weet niet of dat de mensen het scherm kunnen zien, maar als je zo zaken op Facebook plaatst, dan krijg je zo'n reacties. Hè? Dus ik post deze week nog van, ja, ik ben met onze Jens naar de dokter. En iemand reageert, ah, dat is dan de ideale moment om bij je thuis in te breken. Ja, inderdaad. Ja. En mensen staan daar gewoonweg niet bij stil. Als ze zo'n informatie op het internet plaatsen, dat daar kan misbruik van gemaakt worden. Allee, het is publiek.
Ja, vooral ook als je zegt dat je op vakantie gaat.
Ja, bijvoorbeeld.
Vanaf morgenavond 2 weken lang in Thailand. Ja, dan is het niet
maar dat is gelijk dat je dat vroeger op je werk ook niet mocht zeggen tegen de collega's. Hè.
Maar dat was ik ga 3 weken naar Spanje. Maar dat was beperkt. Dat was beperkt. Je wist toch dat je collega's...
Facebook kun je het ook privé maken, hè.
Ja, op Facebook valt het nogal mee, hè. Op Facebook zijn dat alleen je vrienden in principe die dat kunnen zien, tenzij dat je expliciet zegt van ik
wil het publiek maken, hè.
Als je nu op Twitter zegt, ik ben naar de dokter en iemand kent u, ja, die weet natuurlijk...
Maar dat weet je op voorhand van dat iedereen het kan zien. Maar als bijvoorbeeld, ik zag bijvoorbeeld deze week, wat was het nu? Allee, mijn vrouw is mijn vriend op Facebook en... een vriend van haar reageerde dan en die zat niet in mijn vriendenlijst, maar ik kon dat toch zien. Ja, op een of andere manier kon ik dat toch zien wat die mens erop gezet had. En dat vind ik dan, voor mij stoort dat.
Ja, dat is een standaard
dat is gevaarlijk.
Bij Facebook. Hè? Ja, dus vrienden van vrienden, je hebt 3 verschillende soorten
privacyprofielen. Ja, maar het is niet omdat Maarten mijn vriend is en omdat vrienden van Maarten, dat dat ook onmiddellijk mijn vrienden zijn. Hè? Die hoeven niet onmiddellijk te weten
wat
ik
doe. Het is een stuk gemakkelijker geworden, hè? De privacy-instellingen van Facebook. Hè? Het is momenteel uw vrienden kunnen kijken, of iedereen kan kijken, of de gulden middenweg alleen de vrienden van uw vrienden, mm-hmm. om het zo te zeggen, kunnen kijken.
Mm-hmm. Maar ik denk dat we nu gewoon in een nieuw soort samenleving zitten, waar per definitie, en daar gaan heel veel mensen niet eens mee zijn, maar dat per definitie alles publiek is. Niet alles, hè. Dat jij naar porno kijkt om 8 uur 's avonds, dat moet niet iedereen weten. Maar dat ze weten naar welke films dat je aan het zien bent, wat jij gekocht hebt, waar je op dat moment bent, dat dat per definitie publiek is en dat we ook naar nieuwe regels in de maatschappij gaan. Mm-hmm. Er zijn al heel wat onbesproken regels aangaande Twitter, aangaande Foursquare, al die dingen. En dat is gewoon allemaal nieuw en nu gaat daar inderdaad misschien wel eens misbruik van gemaakt worden. Maar als ik een inbreker ben, ga ik echt niet op iemand zijn Facebook zitten kijken.
Nu nog niet.
Maar bij ons op kot is dat bijvoorbeeld wel gebeurd. Dat iemand zei van, oh, ik heb ze biedt nog 3 uur geneeskunde. Of iets, die deed geneeskunde, ik weet niet wat vak. En ja, die vertrok. En iemand op kot, ja, we weten nog altijd niet wie. Die is toen, ja, dat kot binnengegaan. Computer gepikt. Nou ja, die wist ook dat die 3 uur niet terugkwam, hè.
Nee, dat weet je niet of dat hij dat wist. Tenzij hij is opgepakt en heeft gezegd, ja, ik las dat op Facebook. En ik dacht, nou, 3 uur de tijd, doe het rustig aan. Zoek wat leuke spullen uit.
Ja, maar
het is,
kan
we zijn heel paranoia aan het worden. Ik word altijd een beetje iebelig van. We zijn heel paranoia over dat internet toch maar ons hele leven blootlegt. Nou, 1, als dat zo is, dan hebben we het daar zelf neergelegd. En 2, als ik op vakantie ga, ik laat de post op de mat liggen. Dan wist een inbreker ook, ik kom vannacht even terug.
Ja,
en, dan hoef ik alleen maar over die stapel heen te stappen.
Bovendien word je ook overal gefilmd. En dan doen we ook niet moeilijk over.
Nee, nou, Nederlanders
wel. Er zijn dingen waar we ook echt niet bij stilstaan trouwens. Nee, daarom. Dus, maar het gebeurt wel.
Maar er zijn denk ik ook wel verschillende soorten onderzoeken. Want ik heb laatst naar een lezing zitten luisteren. Van iemand die heel veel het is een Nederlandse mevrouw die in België woont. Ines Groen. En die vertelt heel duidelijk dat jongeren wel degelijk weten wat ze op het internet zetten. En dat ze daar juist heel voorzichtig in zijn. Dus denk dat we
inderdaad maar je moet daar ook iets voor terugkrijgen. Ik denk dat ze dat ook een beetje moeten leren. Want mijn zoon, die is nu 10. En die beseft dat eigenlijk nog niet echt. Maar naarmate dat ik hem uitleg.
Precies.
Ja, dan wel. Maar laat je hen. Allee, ja, er zijn ook veel mensen die. Wij van het panel dan zijn iets technischer aangelegd. Dus wij kunnen het misschien ook iets gemakkelijker uitleggen. Maar ik moest mijn vrouw dat moeten uitleggen tegen mijn zoon van alles wat je op het internet zet, iedereen kan dat zien. Dat komt niet goed.
Maar je moet daar ook iets voor terugkrijgen. Ik ga bijvoorbeeld nooit op Facebook of op Twitter zetten van salu mannen, tot binnen 2 weken. Maar ik heb bijvoorbeeld wel op een website, die noemt Kukunu. Dat is K-U-K-U-N-U.
Zeg dat ook in elkaar?
Ja. Gemoogd. Daar had ik bijvoorbeeld een profiel gemaakt over de reis die wij naar Engeland maakten met waar wij welke dag waren. En mensen konden dan tips geven, zo van, ja, wij zijn zelf al in Liverpool geweest. Maar op het moment dat ik die pagina online zet, kan wel heel de wereld in principe weten dat wij 2 weg zijn voor 2 weken. Maar ik zie daar zelf het probleem niet in.
Maar wij staan erbij stil, maar ik denk dat jongeren, dan heb ik het zo, kinderen die nu 12, 13, 14 zijn, die hun eerste keer een Facebook-profiel openen, alles wat op Facebook gezet wordt, blijft daar ook lang staan. Hè? En als die 21, 22 zijn en die gaan dan solliciteren, ja, hoort het hier net, er wordt gekeken op Facebook. Hè?
Ja, maar dat beperkt zich niet alleen tot Facebook. Hè?
Ik ben blij dat er geen Facebook was toen ik 16 was, want dan had ik nooit werk gekregen. Hè? Dan had ik de revolutie verkondigd. Hè? Dus dat
was zo ene.
Ja, maar ja. Wij staan erbij stil en wij gaan daar geen domme dingen op plaatsen, maar als je...
Klopt, maar daar is ook een deel van voor het onderwijs dan, hè. Om de jongeren daarmee leren kennis te maken, maar gaat jij maar eens gewoon naar een middelbare school? Of Facebook, ja, dat moeten ze maar op hun eigen tijd doen. Terwijl vroeger kregen wij ook verkeerseducatie en antidrugsnest. Niet dat gewerkt heeft, maar...
Hetzelfde
nu met zo Facebook en zo, hè.
Veel ouders zijn ook niet op de hoogte.
Ah nee, daarom dat onderwijs dat moet doen. Hè.
Als ik zo collega's van mij bezig hoor, van ja, mijn kinderen die mogen daar nog niet op die site, ik weet niet juist wat het is, Facebook of zo, kennen jullie dat?
Dan, dat is ja, het slechtste wat je kunt doen. Hè. Ja. Je mag dat niet.
Ja. Ja. Dan gaan we dat zeker doen.
In Nederland, ik word er eerlijk gezegd een beetje moe van, want alles is mediawijsheid. Je kan echt geen nieuwe methode openslaan of we doen ook iets aan mediawijsheid. En er is een heel instituut voor mediawijsheid. En als je iets doet met internet, dan moet je ook iets doen aan mediawijsheid. En docenten ook zijn heel blij, want die moeten meer doen aan mediawijsheid. Ik word er helemaal te gek van. Gebruik je gezonde verstand. Ik bedoel, net wat ik zeg, als je op vakantie gaat, haal je de post weg of je vraagt aan die buren. Dat moet je ook op internet zo aanpakken.
Dus uitleggen aan leerlingen, Facebook uitleggen of Facebook lessen geven is totaal zinloos.
Nou, ik wil niet eens zeggen het is totaal zinloos. Maar weet je, het wordt zo uitgelicht. Als dit is het volgende ding waar we mee bezig moeten zijn, want anders brandt de wereld af. Als we niet wijs zijn over de media die we gebruiken. Natuurlijk zijn we wel wijs over de media die we gebruiken.
Maar daarnaast, je kunt het wel uitleggen. Maar ik denk dat ze er toch zelf eerst achter moeten komen wat het is en wat het kan doen. En dat je dan zelf tot inzicht komt van, dat had ik beter niet kunnen plaatsen.
Ik denk dat het zowel typisch zoiets waar dat leerkrachten en ouders toeten nog blazen van kennen. En ja, zij zijn het wel aan het ontdekken. En zij gaan ook de generatie zijn die die revolutie doorvoert. Want doorgaans is dat 15 jaar dat duurt. Want dan zijn zij volwassen.
Zouden ze op school gewoonweg niet beter eens een ouderavond, alleen een avond voor ouders organiseren dan dat topic?
Maar nee.
Want zijn meestal de ouders die er minder van weten dan de kinderen zelfs, hè?
Ik weet niet. Ik heb zelf een Facebook-account als leerkracht. Dus ik ben Davy Buntings. Jullie mogen mij Davy noemen. Zij noemen mij met mijn tweede voornaam, meneer. En er is een
Facebook... Dus die Jos mogen ze niet zeggen.
Nee. Er is een Facebook-account, meneer Buntings. En die kunnen zij volgen. En ik zet daar af en toe zo'n filmpje over chemie op. Of iets anders. Dat klinkt heel belachelijk, maar op dat moment zien zij u ook als zo iemand van hun. Mm-hmm. En jij kunt eigenlijk half en half ook al eens iets zien wat dat zij tegen elkaar gezegd hebben. En dan misschien daar eens een opmerking van geven. Beseft jij dat wel, dat ik dat ook kan zien? Ik heb dat bijvoorbeeld tijdens een stage aan de hand gehad, dat ze zo over mij aan het roddelen waren op Facebook. Maar ze waren allemaal bevriend met mij, dus echt slim was dat niet, hè? En ik zo tegen die mannen, zeg... En dan valt hij in een frang. En zo van die dingen, dat vind ik dan wel kunnen. Je moet die natuurlijk geen handleiding Facebook geven, hè, of geen vak Facebook. Maar gelijk vroeger, dat je zo met een go-kart op de speelplaats rondreed en de verkeersborden stonden daar en jij moest ook voorrang van rechts geven. Je hebt dat eens gedaan, dat is goed. En als je met een auto rijdt, dan krijg je een accident. Dat maakt niet uit. Maar je hebt het toch wel eens gehad.
En er zijn ook best wel alternatieven trouwens over het onderwijs. We hebben het nu hoofdzakelijk over Facebook. Twitter is ook al langs gekomen. Maar een dienst als Edmodo, overigens gratis, voor het onderwijs, dan kun je gewoon eigenlijk Twittertje spelen. Ja. En het werkt supergoed. Eerlijk gezegd vind ik het zelfs beter dan Twitter. Het is ideaal. Het is ideaal. En je leert het aldoende.
Het is ook beter, hè, want je moet het niet linken aan hun persoonlijke pagina's. Want dat is zo het probleem dat ik dan heb. Dat je zo echt bevriend bent met hun, zo gezegd.
Wat is de URL van...
Edmodo, edmodo.com.
Facebook heeft op dit moment, was een verslag van vorige week, 25% van alle pageviews in de VS gaan naar Facebook. Dus 1 op 4 getoonde webpagina's in de Verenigde Staten zijn op dit moment Facebookpagina's.
Die mensen moeten zorgen dat ze een leven krijgen.
Jongen. Ja.
Get out.
Ja, een echt leven. Ja.
Ja, maar ze hebben misschien juist een leven.
Op Facebook.
Het is niet omdat jij meer dan 3/4 van je pagina's buiten Facebook bezoekt. Misschien is het enige wat zij op de computer doen, Facebook, en zijn ze terug weg. Daarom niks over u gezegd, hè, maar toch even wel.
Mijn vrouw is zo iemand. Die start de computer op en als Facebook niet vanzelf opstart, dan is er een probleem.
Facebook, Hotmail en terug weg.
Facebook, mail en that's it.
Ik denk dat we genoeg gehad hebben over Facebook. Hè? Ja. Ik heb er nog iets op staan over... volgens MacRumors.com zou Apple's Mobile Me binnenkort voor een stuk gratis gaan worden.
Yay.
En ze baseren zich daarvoor op, op foutmeldingen die ze ontdekt hebben in de code van versie 4.2 van iOS. Een van die foutmeldingen zegt bijvoorbeeld... Het maximaal aantal gratis Mobile Me-accounts dat geactiveerd kan worden met deze iPhone is bereikt. Wie gebruikt Mobile Me?
Amai.
Omdat het standaard bij de Apple zit of omdat het beter is? Ja, niet standaard, maar het is... Alsjeblieft.
Synchronisatie. Ja. Voor de synchronisatie.
En bijvoorbeeld Google Apps? doet in principe hetzelfde, maar gratis.
Kende ik niet.
Voilà. Google Apps gebruikers?
Ja.
Waarom Google Apps?
Het is gratis.
Ja, als MobileMe nu gratis gaat worden, voor een stuk?
Dan zou ik het zeker proberen.
Omdat het mooier is, omdat het van Apple is?
Ja.
Stefan, wat gebruik jij?
Ik gebruik MobileMe. Ik ben geen fan van Google Apps.
En waarom niet? Omdat het Google is?
Ja, omdat ze ook andere zaken kunnen doen met de informatie die jij daarop slaat. En
Apple kan dat niet?
Apple kan dat misschien ook, maar dat zal misschien redelijk beperkt zijn. Allee, ik bedoel, met het aandeel van dingen dat Apple kan doen is miniem ten opzichte van het aandeel van de zaken wat Google kan uitsteken met uw informatie. Hè. Maakt niet uit wat. Allee, ja. Bedoel maar, als ze wel, dan kunnen ze dat.
Die voelt de buil hangen. MobileMe of Google Apps?
Ja, ik gebruik Google omdat ik dat al had voordat ik MobileMe kende. Ik heb een paar apps, zoals de OmniFocus, die MobileMe kunnen gebruiken om te synchroniseren. Dus als je dan OmniFocus op je iPad en je iPhone hebt, dan kan dat synchroniseren. Ik kon dat nooit, dus ik had dan eigenlijk twee to-do-lijstjes die ik dan door elkaar gebruikte en dat is niet echt productief. Ik had bijvoorbeeld een to-do op allebei mijn to-do-lijstjes staan om de twee dagen dat ik naar het andere to-do-lijstje moest kijken. Dan kon ik dat afvinken. Tot zover productiviteit. En dat kon via MobileMe en ik wou dat wel, maar dan moest ik ook alles veranderen, mijn kalender en zo. Nu hebben die dan een eigen dienst om te synchroniseren gelanceerd, waardoor je een MobileMe niet meer nodig hebt. Maar dat is weer iets wat je moet instellen, terwijl als je gewoon tegen je iPhone zou kunnen zeggen, deze is mijn MobileMe-account, en dat OmniFocus dat dan vanzelf doet, ook al gebruik jij maar alleen een iPhone, maar voor het geval dat jij een iPad zou hebben, dan zie ik daar wel een toekomst in. En ik heb bijvoorbeeld ontdekt, ik had Angry Birds op mijn iPad. Ik had die dan meegenomen. Ik had die helemaal uitgespeeld, echt waar. Ik had het daar dan vanaf gedaan om die te gebruiken in de les. En ik kwam terug thuis en ik zette Angry Birds terug op de iPad. En ik was blijkbaar mijn save games kwijt. Waardoor dat ik nu terug aan level 15 zit. Maar voor mij is dat niet logisch dat dat weg is. En daar zou MobileMe dan in te pas kunnen komen om zo save games of databases van programma's op te slaan. En dat moeten ze dan inderdaad gratis maken. Want daar gaat een gewone mens niet voor betalen.
Ja, misschien dat het grote datacenter dat Apple aan het bouwen is, North Carolina, dat het daarvoor gaat dienen.
Dat jij ook, ja, dat die apps die dan, als je die downloadt, dat die zowel op, gelijk Evernote, dat is nu zoiets heel anders, maar gelijk OmniFocus, die dan zowel op iPad als iPhone, dat gewoon je iPhone en je iPad weten van, jij zit Davy Buntings, en ik download dat, en die weet direct mijn database staan zonder dat ik daarover moet nadenken. Dat lijkt mij heel logisch.
Er is ook al geopperd geweest een tijd geleden dat Apple zou werken aan een systeem dat via MobileMe zou gaan, waarbij als jij een MacBook benadert en je bent daarmee verbonden, dat automatisch die MacBook uw MacBook wordt. Dus al uw applicaties, al uw instellingen, al uw muziek zou dan gesynchroniseerd worden met die MacBook op het moment dat je daarop... Ja, uw muziek waarschijnlijk nu niet, want dat lijkt me straf om dat allemaal in één keer naar beneden te halen. Maar waar je ook zijt, alles staat in de cloud, dus in MobileMe, en wordt dan automatisch gesynchroniseerd met alle... Daarvoor zou Apple dan misschien een systeem als Dropbox kunnen kopen.
Dat zit er toch al in nu? Back to my Mac, of niet?
De Dropbox van MobileMe noemt gewoon iDisk, hè?
Is die zo goed als Dropbox?
Hij is trager, maar...
Ja, klopt. Ik gebruik bijvoorbeeld mijn iDisk op zich nog vrij weinig. Omdat ik nu Dropbox...
Ja, inderdaad.
Het is sneller, het is beter geïntegreerd in een aantal applicaties.
Het dus is cross-platform, het werkt op Windows, het werkt
ja,
op
voilà. Linux. Maar ja, uw iDisk ook, hè?
Ja.
Ja? Ja.
Maar als je zo van die
zijn
alternatieve...
Ja.
God, als je van die alternatieve tekstverwerkers, gelijk IA Writer, gebruikt, die slaan automatisch uw... uw document dat je aan het bewerken zit op uw Dropbox, als je dat hebt. Ja, dan kun je gewoon verder schrijven op uw computer.
Ja.
En eigenlijk, ja, we zijn nu wel zo iets meer in tech thuis, maar ik snap eigenlijk niet waarom dat Pages dat niet kan.
iWork.com misschien binnenkort, hè?
Ja, als dat soort dingen niet komen, dan weet ik niet waar Apple mee bezig is, maar Nee, het ligt natuurlijk heel erg voor de hand dat Apple daar met zoiets aan de slag is. Kijk, dat iWork.com is natuurlijk best grappig, maar niet meer dan dat op het moment. We hebben al een heleboel, alleen moet nog even aan elkaar geknoopt worden.
Ja, de reden waarom ik bijvoorbeeld geen iWork gebruik, is omdat het niet online is. Ik wil mijn Google Docs heb ik overal. Ik werk op Windows, ik werk op een Linux, ik werk op een Mac. Dus ik moet eigenlijk die documenten overal hebben. Loopt Apple achterop op dat gebied?
Ja.
Oké, dan zijn we uitgepraat. Goed, hoe lang hebben we nog, Stefan?
Tot hoe laat was het?
Tot 2 uur, denk ik.
Nog een heel kwartier. Heeft er nog iemand iets?
Ik denk dat we kunnen misschien wat tijd uittrekken voor wat tips, webapplicaties en dergelijke. Misschien ook vanuit het publiek, dingen die wij nog niet kennen, zouden kunnen... Ja. Zal ik beginnen?
En wat maakt een doet-dat?
Ik heb een leuke gevonden. Het heeft eigenlijk totaal niks te maken met web, maar ik vond het wel een hele leuke. Toen Apple een tijd geleden de nieuwe Nano voorstelde, zei iedereen van kijk, dat die nieuwe Nano, dat is eigenlijk een polshorloge. Wel, Griffin Technologies, griffintechnology.com, die heeft nu een product dat heet de Slab. Dat is eigenlijk een polsbandje waarbij je de iPod Nano in het polsbandje klikt en dan heb je een heel mooie polshorloge. De iWatch uiteindelijk. Ja. Ik hoop dat Stefan nu gaat zoeken. De Slab. Ondertussen iemand anders die al een tip heeft? Davy?
Nee.
Google Wave zou te zien, maar ik weet niet.
Ja, wij zijn de enige gebruikers van Google Wave. Hè?
Wij zijn die 4 gebruikers van Google Wave.
Ja. En we hebben binnenkort een gigantisch probleem, want we doen heel onze voorbereiding voor Tech45 via Google Wave. Dus als dat met Kerstmis afgesloten wordt, dan hebben wij een probleem.
Jullie gebruiken het echt?
Ja, wij gebruiken het echt.
Hè? Ja, hier, kijk maar.
Intensief zelfs.
Okay. De Slab. Iemand anders? Websites die we graag gebruiken?
Nou, je zit wel eens in een situatie dat je zou willen dat je je Mac had en dat die er niet is. Zeker in het onderwijs gebeurt je dat wel eens. Want veel scholen zijn er gewoon geen Macs. En dan kun je al die leuke creatief technologische dingen, die kun je dan eigenlijk ineens niet meer doen. Want voor iets als GarageBand of iMovie, ja, heb je toch echt die spullen nodig. Nee, had je die spullen nodig. Ik gebruik regelmatig bij scholen die ik nog niet zover heb gekregen om met Mac te gaan werken, gebruik wat applicaties van Aviary.
Ah ja.
En een van die apps is Mina. En Mina is eigenlijk GarageBand online.
Aviary.
En dat is echt fantastisch. En het is een hele reeks van applicaties waarmee je eigenlijk alles wat je normaal gesproken, wat je traditioneel op je computer deed, lokaal, kun je nu online doen. En het is ongelooflijk hoe krachtig dat is. Het is iedere keer als ik bekijk, of mijn werk zelfs, dan verbaast me dat hoe geweldig dat is.
Het is natuurlijk niet zo krachtig als Photoshop, de image editor, maar het kan wel heel veel. Hè?
Ja, maar ja, ik kan me voorstellen dat als je grafisch ontwerper bent, dat je niet dat tool gaat gebruiken, maar ja, de huistuin en keuken gebruiken. Deze sessie ging over web en wat het web allemaal zou moeten kunnen. Ik denk dat dit een van de meest...
Wanneer is de laatste keer dat je iets geïnstalleerd hebt op je Mac?
Oh, dat was ergens afgelopen week. Ik toch, probeer alles uit.
Ik heb het, ja, denk 2-3 maanden geleden, dat ik de laatste keer nog iets geïnstalleerd heb.
Skype 5.
Omdat het moest, anders zou ik het niet gedaan hebben. Maar de meeste dingen, tegenwoordig is voor mij de norm om iets te installeren. Het moet op de iPhone beschikbaar zijn. Het moet online beschikbaar zijn. En als er dan nog een applicatie bij komt, zoals bijvoorbeeld met Evernote, dat ook een client heeft voor Windows en Mac, dan...
Maar ik zit zo eigenlijk met een probleem.
Oei.
Zo, je hebt van die websites die... Ja, ik heb wel meer problemen hoor, maar... je hebt zo van die websites die je heel vaak bezoekt en die kun je dan zo in je bladwijzerbalk of in je bladwijzers of hoe dat je dat ook doet, kun je die zetten. En dat zijn vaak ook websites waarvan je zo'n app heel makkelijk downloadt, zoals Evernote, Dropbox, Twitter, al die dingen die je heel vaak gebruikt. Maar er zijn ook heel veel van die websites die je zo misschien 1 keer in de maand gebruikt. Maar die hebben ook een app... En die installeer ik dan ook. Maar na een tijd heb je dan zo 300 apps of zo, waarvan dat je er eigenlijk maar 8 gebruikt. En dan heb je er 292 als backup van, ja, ik zou het maar eens nodig moeten hebben. Ik vind dat eigenlijk geen systeem.
En hoe ga ik dat oplossen? Geen idee.
Ja, ik heb die nu zo in mapjes gestoken, dat niet te veel ruimte op mijn schermen inneemt. Maar ik vind dat geen systeem. Dat zou zijn alsof je zo elke website die je ooit bezoekt zo echt moet downloaden.
Volgens mij is dat een probleem dat geen technologisch probleem is. Want gebruikers doen, ik heb dat zelf ook. Als ik naar mijn applicatie map kijk op de Mac, die loopt me vol, die loopt me vol. Op een gegeven moment denk ik, nee, koop je een nieuwe computer. Denk je eens even kijken wat ik eigenlijk gebruikt heb de afgelopen tijd. En dan blijkt dat je na 10, 15 applicaties met enige regelmaat gebruikt. Hetzelfde met iPhone-apps, wat jij zegt. Maar volgens mij is dat een gebruikersprobleem, niet een technologisch probleem.
Ja, toch, het is een probleem.
Ja, misschien moet ik koffie drinken om het op te lossen.
Ja. Ik heb nog een leuke applicatie die ik vaak gebruik, mindmeister.com. Ja. Is ook heel leuk om in een klas te gebruiken. Het enige nadeel is, daar zijn we weer het betalen. Je moet ervoor betalen als je het veel gebruikt. En dat doen we niet graag. Is een mindmapping applicatie. Is ook beschikbaar voor iPhone en voor iPad. Dus overal. Ik geloof dat er is een gratis account. En daar kun je 3 mindmaps maken. En de vierde, dan gaat dan in, moet je eentje wegdoen. Maar is echt heel krachtig. Werkt volledig via het internet. Dus je kunt het overal gebruiken. Plus dan een iPhone en iPad. Heel leuk, mindmeister.com. Je kunt ook de mindmaps die je maakt delen met anderen. Je kunt samen aan een mindmap werken. Vind ik een hele leuke applicatie. Ook om in een klas te gebruiken. En is ook heel eenvoudig. Er is nog zo een, Stefan, geloof ik. Mindomo bijvoorbeeld. Die heeft ook, dat is ook een mindmapping applicatie. Davy?
Ah, Prezi, ja.
Nu helemaal zoek ze denk ik wel een beetje zoiets. Prezi, ja. Wat de ja. Presentaties... die is ook. Die is ook gewoon zo te...
Ja. Prezi, is dat die
dat
met...
Knap. Ja. Dat zijn knappe presentaties, ja.
Dat is handig om indruk te maken op je collega's. In plaats van een keer PowerPoint te gebruiken, gebruik Prezi. Want daar draait alles van links naar rechts.
Dus, ja, ik vind dat dus de grootste hype van het jaar.
Maar het is mooi...
Want zo iedereen zo... Ja, en dat wordt ook zo verkocht van PowerPoint. Dat is kei saai, want dat is zo één slide na de andere. En dat is kei saai om het overzicht in te bewaren. En dat is kei saai.
En dan maak je een Prezi.
En dan maak je gewoon ook slides. Maar je zoomt zo een keer uit en een keer in. En dat is dan ineens niet meer saai. Ik weet niet, ik geloof daar niet. Maar kunnen we eens terugkomen op de vraag van Fons? Die vroeg zo, zijn er mensen die betalen voor bepaalde diensten op het internet, buiten dan MobileMe? Ja, zoals?
Dus websites waarvoor betaald wordt.
Maar ik heb een aantal...
Waar we dus niet zonder kunnen.
Ik heb een aantal videopodcasts waar ik op geabonneerd ben en die ik betaal.
Maar ik bedoel, gelijk applicaties. Ik betaal bijvoorbeeld voor Remember the Milk, een to-do-applicatie.
The Milk, niet Milk.
Maar we doen dat allemaal. Wij betalen bijvoorbeeld voor Libsyn, die onze media host, dat is ook een website.
Ja, maar dat is iets specifieks. Maar ik bedoel, echt over betalen voor een gelijk je broer betaalt voor een softwarepakket, als je dat de mensen voor betaalt.
Ik betaal voor Instapaper.
Ja.
Je krijgt niks bij, maar ik gebruik dat keiveel, dus ik heb die mensen al maar $5 per maand gegeven.
Ik ben, als ik inschrijf voor een dienst die ik echt serieus wil gaan gebruiken, kijk ik ook of ik kan betalen, want het geeft mij zo wat zekerheid. Als ik kan gaan betalen voor een dienst, ben ik er ook vrij zeker van dat die dienst een verdienmodel heeft en er binnen een paar jaar ook nog gaat zijn. Bijvoorbeeld, ik gebruikte heel graag dirpie.com. En ik wou net als tip nemen daar juist en ging ik kijken en de website dirpie.com was eigenlijk een systeem om van YouTube filmpjes mp3's te maken. Heel gemakkelijk was. En ze zijn ermee gestopt, ze werken niet meer, omdat ze gewoon, ja, ze hadden geen verdienmodel, ze verdienden er niks aan en het kostte hun aan bandbreedte en aan infrastructuur gewoon veel te veel. Dus daarom ben ik blij dat je voor sommige dingen gewoon echt kunt betalen.
Ja. Vimeo Plus vind ik ook.
Ja,
die gebruik ik ook.
De serieuzere tegenhanger van YouTube bijvoorbeeld.
Ja. Hetzelfde geldt voor Spotify.
Ja, daar zou ik ook graag
voor. Wrijf het maar in dat wij geen Spotify hebben bij ons. Kennen jullie Spotify? Spotify is een... gelijk bij iTunes gaat je een cd of één nummer downloaden en je betaalt daarvoor 99 cent of €1,29. Bij Spotify is een streaming muziekdienst. Dus je zet dat gewoon op en de muziek komt op je af. Je moet niks downloaden.
Nee, je klikt er gewoon op en het wordt afgespeeld. En het is volgens mij tot 2000 nummers is het gratis. 2000 nummers kun je gewoon gratis beluisteren, willekeurig. En daarnaast heb je een beperkt account, volgens mij een onbeperkt account. En voor €10 per maand kun je onbeperkt muziek luisteren, als ik het goed heb.
Ja, en er zit echt alles in.
Ja, echt? Maar... Nou, ik kom wel eens iets tegen wat ik daar dus niet
in. Ja, als je een hele speciale muzieksmaak hebt.
De zitten daar niet in. Maar het enige nadeel aan zo'n systeem is, als je stopt met betalen, dan ben je ook al je muziek kwijt.
Ja, ja. Maar je hebt ook nooit echt muziek gehad.
Je hebt niks gehad.
iTunes wel, hè.
Ja, maar
als je computer crasht, zit je muziek
niet noodzakelijk.
Als je geen backup pakt.
Maar dat zou nog wel eens interessant kunnen zijn als jullie hadden straks over datacenter dat Apple aan het bouwen is. Daar wordt natuurlijk ook druk over gespeculeerd.
Ja.
De muziek op het web van Apple.
Ja. Dus de muziek die je koopt in iTunes, dat die in een soort digitale
Nou, dat er een Apple-variant op Spotify komt, ja. Mm-hmm.
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk, sinds een paar maanden koop ik mijn cd's op iTunes. En ik vind het eigenlijk belachelijk dat ik dan, als ik op een andere computer kom, dat ik bijvoorbeeld in de computerklasse op de hogeschool aan het werken was, dat ik niet naar iTunes.com kan gaan inloggen en dan daar naar mijn muziek luisteren. Dat vind ik belachelijk, want ik heb daarvoor betaald.
Ik zou me nog kunnen voorstellen dat iets is wat erin zit, dat muziek waar je voor betaald hebt.
Zoiets als Spotify, dat denk ik niet. Ja. Daarvoor hebben ze veel te veel artiesten en veel te veel labels waar ze rekening mee moeten houden. Dat denk ik niet dat de komende jaren eraan gaat komen.
Maar ik denk dat misschien een combinatie is van uw muziek en inderdaad, wat aan Maarten vertelt. Hè. Dat straks vertelde Maarten van, stel nu ik kom op uw Mac en ik log daarin met mijn gebruikersnaam, wel, mijn muziek van iTunes wordt gesynchroniseerd naar die Mac. Ja. Ik vermoed dat het zoiets zal zijn.
Maar ja, er zijn
manieren om Spotify toch te gebruiken in ons land. We mogen ze niet hardop zeggen. Maar Spotify proxy googelen, dat helpt al heel veel. Goed. Nog iemand iets?
Maar zijn er mensen in het publiek die betalen voor iets? Echt niet?
Nee.
Ja, dan gaan we stoppen. Hè.
Het is niet allemaal gratis op het internet.
Jullie wilden net aankondigen dat je voor Tech45 moest gaan betalen, of niet? Hè?
We kunnen proberen. Goed, wij zijn er terug om 3:30 en om 3:30 dan gaan we het hebben over de Mac zelf. Waarschijnlijk over Mac OS X 10.7, de Mac App Store die er gaat aankomen. Wij zijn, als je er straks niet meer bij bent, te beluisteren iedere dinsdag vanaf 10 uur via live.tech45.eu. Bedankt. Tech 45.